Wat geweldig, hè? Uw goedheid is altijd bij mij, dag en nacht bij mij. Zo goed is onze God. Is dat niet geweldig? Amen. Hij staat aan. Ik wacht nog even totdat ik contact heb met de microfoon. Ondertussen leg ik mijn spullen klaar. Ik heb hem aangedaan volgens de instructies, dus. Hij staat aan. Oké, prima, dank u wel. Het is goed om vanochtend weer bij elkaar te zijn in het huis van de Heer. En zijn goedheid te vieren met elkaar. En wat een geweldige zangdienst hadden we met elkaar. Waarin we mochten zingen van Gods grootheid. Maar ook mochten nadenken over wie Hij is voor ons. Wat Hij doet voor ons. Allereerst, geliefde zonen en dochters, zijn kinderen, zijn geroepenen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, onze Papa. En van zijn Zoon Jezus Christus, onze Redder en Verlosser. In de gemeenschap van zijn Heilige Geest, die ons elke dag wil leiden. Amen. Weet u, ik ben dankbaar. Dankbaar omdat God mij gered heeft van een leven vol verkeerde dingen, vol zonde. Ik ben ook dankbaar omdat God mij heeft aangenomen als zijn geliefde kind. Ik ben dankbaar omdat God voorziet in alles wat ik nodig heb. Ik ben dankbaar omdat God altijd bij me is, altijd met mij gaat op de weg van mijn leven. Hoe zwaar die weg menselijk gezien soms ook is. Ik ben dankbaar omdat ik weet dat niets mij kan scheiden van Gods liefde en ik voor eeuwig straks met hem mag zijn in zijn stad, de stad van God, het hemels Jeruzalem. Ik ben dankbaar omdat, en vult u zelf maar in. Daarmee geef ik u gelijk een vraag mee om over na te denken. Waar bent u eigenlijk allemaal dankbaar voor? Zoals dat ene prachtige lied zegt. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze alle. En ja, vergeet er geen. God is goed voor ons. Amen. Amen. Ik wil vandaag met u nadenken over het thema dankbaar vasthouden aan Gods genade. En ik wil met u lezen de schriftlezing uit de psalmen, psalm 63. En ik lees u uit de herziene statenvertaling. En ik heb net even overlegd, hier is er alleen de MBV. Dus we hebben ervoor gekozen om die niet te projecteren, want dat werkt nogal verwarrend. Maar ik wil met u lezen vanmorgen uit de herziene statenvertaling, psalm 63. En daar staat boven een psalm van David, een verlangen naar God. En hij schreef deze psalm toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom, ja daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal er neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. En ik wil ook een stukje met u lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 12, te beginnen bij vers 1. En bij Hebreeën 12, daar staat boven, met volharding lopen. Vanaf vers 1 tot en met 3. En verder vers 14 en 28. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, op Jezus, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En dan lezen we in vers 14, jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Afsluitend met vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Tot zover het woord van God. Ik wil met u een zegen bidden over zijn woord. Dank u wel, Heer, voor dit moment van vergaderd zijn in uw naam. Van samen zijn, Heer, als broers en zussen in uw nabijheid. Dank u wel, al, Heer, voor de geweldige tijd die we zojuist hadden in aanbidding. Dank u wel ook, Heer, dat we nu, gezeten aan uw voeten, mogen gaan luisteren naar uw woord. Naar datgene wat u tegen ons wilt zeggen. En Heer, we willen uw zegen bidden over uw woord. Als wij zo zitten aan uw voeten, als wij zo luisteren naar uw stem. Dank u wel, Heer, voor die genade. Dank u wel, Heer, voor die zegen. Zo zegenen we ook u, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, in Christus Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over vier punten. Allereerst het punt godsvertrouwen. Tweede punt tegenslag. Het derde punt dankbaar zijn. Een bevel. En het vierde punt jouw toekomstperspectief. Allereerst, voordat we naar die punten gaan. Psalm 34 vers 9 zegt, proef en geniet de goedheid van God. En even verderop. Gelukkig de mens die bij hem, bij God schuilt. En ook vanmorgen mogen we weer met elkaar beleven dat het werkelijk een feest is. Als je luistert naar Gods stem en als je hem navolgt. Zo aan het begin van deze preek wil ik eerst met u stilstaan bij een aantal vragen. Kijkend naar jouw positie in God. Je bent een kind van hem. En kijkend naar hoe jij vandaag de dag in het leven staat. Speelt het vertrouwen op God de centrale rol in jouw leven? En daarover nadenkend, waar ligt jouw focus? Waar richt jij je in het leven in de eerste plaats op? Wat betekent eigenlijk jouw bekering voor jou? Het gered zijn door Gods genade. Het gered zijn door de verlossing in Christus Jezus. Als je kijkt naar de toekomst. Het eerste punt. Godsvertrouwen. We lazen zo net de psalm van David. En de achtergrond van deze psalm kunnen we lezen in 2 Samuel 15 tot en met 17. David is op de vlucht voor een van zijn zonen, Absalom. En Absalom die is erop uit om het koningschap van Israël over te nemen van zijn vader. Letterlijk te ontnemen van zijn vader. Absalom onderneemt diverse acties waar de Israëlieten voordeel bij hebben. En daardoor raakt Absalom steeds meer geliefd bij steeds meer Israëlieten. Hij wordt populair, zoals letterlijk beschreven staat in 2 Samuel 15 vers 6. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. En Absalom weet een samenzwering tegen koning David te organiseren. En steeds meer Israëlieten keren zich tegen koning David. En in vers 13 lezen we: toen kwam er een boodschapper bij koning David en zei: het hart van iedereen in Israël staat achter Absalom. En David slaat met al zijn dienaren te voet op de vlucht uit Jeruzalem. Een lange, vermoeide vlucht, waarbij Absalom, zijn eigen zoon, zelfs tot het punt komt om met Israël op te trekken tegen zijn eigen vader en zijn eigen vader te doden. David, op de vlucht voor een van zijn eigen zonen, probeert zich verborgen te houden voor hem en zwerft enige tijd rond door de woestijn van Juda. En gedurende die onzekere tijd, levend in een hele kwetsbare situatie, schrijft hij deze psalm. Een psalm vol lofprijs eigenlijk en aanbidding. Wat een groot contrast zien we hier, menselijk gezien. Want en plaats jezelf eens in die onzekere situatie. Levend, ja letterlijk in zoveel onzekerheid, in zoveel kwetsbaarheid. Jouw leven staat op het spel. Eén van jouw eigen kinderen wil jou doden. Wil je als koning afzetten van Israël. En levend in die onzekere, onmenselijke situatie, ben je niet angstig, maar ben je daar tegenover? Tegenovergesteld eigenlijk. Je bent ontzettend rustig in die angstige situatie. Ben je vol vertrouwen op God. Hoe kan je in zo'n bizarre situatie vol van rust zijn en je diepe, onverbrekelijke afhankelijkheid van God uitspreken? Eigenlijk de kernvraag. En deze vraag zeggend, spreken we ook al gelijk het antwoord uit. Want in die diepe, onverbrekelijke afhankelijkheid, die verbondenheid met God, in het volledig vertrouwen op Hem, vind je juist je rust. En niet alleen in deze psalm, maar ook in psalm 61, 62 en psalm 64, ligt te midden van aanvallen van de vijand het accent op het vertrouwen van God. De themawoorden: mijn rots, mijn burcht, mijn schuilplaats, mijn veilige vesting, mijn heil, mijn toevlucht. Die themawoorden lopen hier als typeringen van Gods almacht en goedheid, als een rode draad doorheen. David beseft maar al te goed dat in tijden van nood God alleen ons echt kan helpen. Dat we bij Hem alleen rust kunnen vinden voor onze ziel. Amen. In Psalm 62, vers 3 zegt David: alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Wat een godsvertrouwen. Het tweede punt: tegenslag. De brief aan de Hebreeën. Een brief geschreven aan een gemeente van Joodse christenen wonende in Jeruzalem. Een brief geschreven als een woord van bemoediging, vertroosting en vermaning vanuit het hart van een herder met een hoofdletter. Vanuit het hart van iemand die zich zorgen maakt over het geestelijk welzijn van zijn medebroeders en zusters. Want het geestelijk welzijn van de Hebreërs is zorgelijk. Hun eerst vurige liefde tot Christus Jezus als hun redder en verlosser is bekoeld. Door de verschillende confrontaties met niet bekeerde Joden, de vervolgingen omwille van hun bekering, zijn ze geloofsmoe geworden, zijn ze verslapt in hun geloof. Er is sprake van een geloofscrisis. Gemeenteleden verliezen hun geloof. In Christus Jezus vermijden de samenkomsten. En sommigen dreigen zelfs te kiezen voor bepaalde zonden. Kort gezegd, ze dreigen afvallig te worden van de levende God. En zo weer Joden te worden, zonder redding door Christus Jezus. Eenvoudiger gezegd, ze vinden het wel best zo om zo wat terughoudender te zijn in hun geloof in Christus Jezus. En eigenlijk terug te keren naar hun eerdere oude gewoonte, naar hun Joodse geloof. En zo een ogenschijnlijk rustiger leven te leiden. Het is allemaal wel best zo. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief vermaant hen en spoort hen aan om te blijven geloven in de redding van Christus Jezus en vast te houden daaraan, aan die redding die er is in zijn naam. Hij vermaant hen zich te blijven focussen op wat er voor hen ligt. Straks een eeuwigdurend samen zijn met God, met Christus Jezus in het nieuwe Jeruzalem, het nieuwe hemelse Jeruzalem. Is het niet geweldig? Amen. David, zwervend in de woestijn van Juda, met de dood voor ogen, op de vlucht voor een van zijn eigen zonen. De Hebreërs, als tot het christendom bekeerde Joden in Jeruzalem, vervolgd omwille van hun geloof in Christus Jezus. Twee verschillende situaties met een gemeenschappelijk kenmerk, vervolging. En toch, we zien daarin twee verschillende reacties. Eén, in de situatie van David zien we bij hem rust en levenskracht door te vertrouwen op de almacht van God. Psalm 63, vers 9, daar zegt David: mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Daartegenover de situatie van de Hebreërs. We zien bij hem teleurstelling, geloofsmoeheid, onrust, een niet meer denken aan hun redding en een afkeer van hun geloof in Christus Jezus als hun redder en verlosser. Uiteindelijk een ziel die zich niet meer wil verbinden met God. Maar die Hebreërs worden aangemoedigd vast te houden aan hun geloof in het reddend werk van Jezus. En zoals we net al lazen in hoofdstuk 12, vers 28, waar we in de herziende Statenvertaling lezen, laten we daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor de God dienen op een hem welgevallige wijze, met eerbied en ontzag. En dat is nu precies datgene dat David doet in zijn benarde situatie. Namelijk, in plaats van verslappen in zijn relatie met God, God aanroepen en zijn verlangen naar hem benoemen letterlijk. Wetend dat God almachtig is en dat zijn goedheid, zijn trouw aan hem, aan David, beter zijn dan het leven. David verklaart hier dan ook dat de liefde van God al het goede van het bestaan te boven gaat. Ja, het overweldigt hem zelfs. En daarom zullen zijn lippen hem danken, loven en prijzen. Want een ontmoeting met die God vol liefde is vergelijkbaar met het verzadigd maken van een heerlijk feestmaal. Een ontmoeting met God doet jou geestelijk verzadigen. En dat heeft David al meerdere keren ervaren. En daarom wil en zal hij daar dag en nacht aan denken en daarover mediteren. Ja, hij voelt zich onlosmakelijk verbonden met God. Hij voelt zich één, verbonden met hem. En daarom weet David dat God, God die almachtig is, hem de kracht geeft om met deze benarde situatie om te gaan. Dat hij hem zal verlossen en hem verder zal bevestigen in zijn taak als koning van Israël. In vers 12 zegt hij, maar de koning zal zich in God verblijden. Een vraag aan ons. Hoe is dat voor ons? Voor jou? Voor mij? Voelen wij ons onlosmakelijk één verbonden met God? Zoeken wij God dagelijks en betrekken wij hem bij al ons denken, doen en laten? Verblijden wij ons in hem? Elke dag, elk moment van de dag, aan het begin van elke dag. Nu, op dit moment, nu wij hier zo bij elkaar zijn. De grondslag van die blijdschap. Die blijdschap die leefde in het hart van David. Die grondslag is het dankbaar besef van het kind zijn van God. Het dankbaar besef van het onlosmakelijk verbonden zijn met God. Het dankbaar besef van het onlosmakelijk verbonden zijn met zijn almacht. Met zijn grootheid. Het derde punt. Dankbaar zijn. Ja, het is een bevel. Rinus sprak vorige week over de redding die Christus Jezus tot stand heeft gebracht. Waarvan zijn we nu eigenlijk gered? En hoe bewust zijn we ons van die redding? Uit de macht, de overheersing, de greep van Satan en de zonde. Rechtvaardiging. De redding van onze aardse zondige natuur. Het los zijn van God. En daarbij haal ik Romeinen 3, vers 21 tot 24 nogmaals aan. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Halleluja! Amen! Nogmaals, ik ben dankbaar omdat God mij gered heeft van een leven vol verkeerde dingen, vol zonde. Omdat God mij heeft aangenomen als zijn geliefde kind. Omdat bewustzijn van je redding door Christus Jezus. En wat het je heeft gebracht. En wat het je ook nog zal brengen. Dat is bewustzijn van Gods genade voor jou. En dat brengt blijdschap in je hart. En maakt je dankbaar in welke situatie je je ook bevindt. Een bewustzijn dat bij de Hebreërs overigens aanzienlijk minder was geworden. Misschien wel helemaal was verdwenen. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief bemoedigt, vermaant hem om, omdat zij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, vast te houden aan die genade en daardoor God te dienen op een hem welgevallige manier, met ontzag en eerbied. De nieuwe Bijbelvertaling gebruikt hier in Hebreeën 12, vers 28, andere woorden in de tekst. Laten we daarom het onwankelbaar koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Om zo God te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Daar waar de herziene Statenvertaling spreekt van vasthouden aan genade, spreekt de nieuwe Bijbelvertaling van aanvaarden in dankbaarheid. Dankbaar zijn, dat lijkt een verschil, maar dat is het niet. In het Grieks betekent het woord voor genade hebben, charis, hetzelfde als dank u wel zeggen. Er is dus een rechtstreeks verband tussen genade en dankbaarheid, dankbaar zijn. We kunnen ons niet verheugen in de genade van God het onlosmakelijk met hem verbonden zijn, zonder dankbaar te zijn. Dankbaar zijn omwille van jouw redding uit de macht, de overheersing, de greep van Satan en de zonde, en het eeuwig verbonden zijn met de almacht van God. Ja, het is de wil van God dat wij dankbaar zijn. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot 18 lezen we, zoals David deed: verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Of zoals de NBG zegt, dank God onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Hier spreekt de apostel Paulus in termen van een bevel. En benadrukt hij dat het letterlijk Gods wil is dat wij dankbaar zijn. En daaruit kun je concluderen dat als je niet bereid bent om in elke situatie dankbaar te zijn voor Gods aanwezigheid in jouw leven, je als het ware jezelf buiten Gods wil plaatst. Dat je buiten Gods genade staat. Je reageert dan niet op de juiste manier, op Gods goedheid. Gods goedheid die onveranderlijk is en altijd zo zal zijn. Amen. In welke situatie je ook bent of terechtkomt, God heeft altijd het beste met ons voor. Zoals Psalm 100 vers 5 zegt: want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. En de apostel Paulus schrijft op verschillende plekken in zijn brieven in termen van een bevel over het dankbaar zijn als kind van God. In Colossense 3 lezen we: en wees dankbaar, zing voor de Heere met dank in je hart. En alles wat u doet, met woorden of daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. En in Efeze 5 vers 18 lezen we: en word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. Vervuld zijn met de Geest van God, de Heilige Geest. En tegen de kinderen zeg ik dan altijd: jouw denken van God. Vervuld zijn met de Geest van God. Een heel belangrijk aspect van een kind, van het leven van een kind van God. Want in vers 19 en 20 van Efeze 5 lezen we: en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God, de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Alweer spreekt Paulus hier in termen van een bevel. Daarbij benoemend: geef Gods Geest, de Heilige Geest, geef zijn gedachten de ruimte om jou te vullen. De ruimte om in jouw leven te werken. Dat zal je nog meer verbonden maken met God. Goddelijke blijdschap, zijn vrede in jouw leven, die leidt tot dankbaarheid. Hebreeën 12, vers 10. Jaag de vrede, ja, Gods vrede, na, met allen. Zoals Paulus al schrijft in Colossenzen 3, vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Filippenzen 4, vers 6 zegt dan nog: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dankbaarheid, dankbaar zijn, een wezenlijk, onlosmakelijk onderdeel van het leven van een kind van God. In een diepe en onverbrekelijke afhankelijkheid, verbondenheid met God. In het volledig vertrouwen op hem ontvang je zijn liefde in jouw leven. Vind je rust en blijdschap. En dat maakt je dankbaar. Een leven volledig toegewijd aan God in dankbaarheid. Dat is ware aanbidding van God. Want uit hem, uit God en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Kort nog kijkend naar een laatste punt. Jouw toekomstperspectief. De toekomst, de tijd die voor ons ligt. En het perspectief dat wij als kinderen van God hebben. We zijn in Christus Jezus gered uit de macht, de overheersing, de greep van Satan en de zonde. We mogen dankbaar zijn voor zijn genade, in verbondenheid met hem onderweg zijn, in het hier en nu, geleid door zijn Heilige Geest. En daardoor God dienen op een hem welgevallige manier, met eerbied en ontzag voor zijn grootheid. We mogen dankbaar zijn voor zijn genade, in verbondenheid met hem onderweg zijn en uitzien naar het onwankelbare koninkrijk, het hemelse Jeruzalem, naar de stad van God. Ja, die stad met gouden straten, vol van Jezus' heerlijkheid en daar met hen samen zijn tot in eeuwigheid. In Jesaja 43, vers 1 zegt God tegen zijn volk, tegen Israël. En zegt God ook nu, vanochtend, tegen ons. Ik heb je bij je naam geroepen. En jij bent van mij. Een laatste tekst nog, over dat onwankelbare koninkrijk. Over dat hemelse Jeruzalem, die stad van onze God. Openbaringen 21, vers 3 tot 5 zegt... En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwisselen en de dood zal er niet meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Geliefde van God, wees zo gezegend in zijn naam. Houd dankbaar vast aan Gods genade. God zegen jullie. Amen.